hartelijk welkom op bij deze Bijbelstudie van de gemeente Ebenezer. Een Bijbelstudie die gaat over de brief aan de Efeziërs. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 4 van de Efezebrief. Daar gaan we straks wat uit lezen. En we zijn aangekomen in het stensel bovenaan bladzijde 283. Niet iedereen die het bandje volgt heeft dat helemaal meegekregen. Want ik heb begrepen dat het bandje te kort was om de inhoud van de vorige keer volledig te bevatten. Nou ja, ik weet niet of ik vergelijkingen moet maken. Maar als alles wat Jezus gezegd zou hebben in boeken geschreven had moeten worden, dan zou de wereld te klein zijn om alle boeken te bevatten die hij, waarover hij gesproken heeft. En het is zo dat, en ik wil dat helemaal niet vergelijken met de Heer Jezus, maar wel met de slaaf van Christus. En er is zoveel te zeggen dat je wel eens een keer de tijd verliest misschien en denkt, ja maar dat en dat en dat is nog zo mooi. Ik moet u zeggen, ik heb het bandje zelf 3 keer beluisterd. Omdat ik er de vorige keer zelf niet bij kon zijn. Ik heb hem 1 keer opnieuw beluisterd, het laatste gedeelte, omdat ik dacht van, het lijkt net of ik wat gemist heb, maar dat was gewoon het eind. En toen heb ik het bandje weer omgedraaid en ben van vooraf aan begonnen, omdat ik toch de zaken die gezegd zijn de vorige keer heel fijn vond om te horen. Het zijn dus dingen die je eigenlijk in de wereld niet meer hoort. Het gaat over geduld, gaat over ootmoedigheid, gaat over gehoorzaamheid. Jezus erkennen als Heer in een wereld waarin de meeste mensen zichzelf alleen maar erkennen als hun eigen Heer. En het individualisme hoogtij viert. Hartelijk welkom bij deze avond. Mijn naam is Gijs Benno en we gaan beginnen zometeen bovenaan bladzijde 283. In het themaatje ootmoedigheid, wat begonnen is onderaan bladzijde 282. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we beginnen met gebed. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Ons met elkaar mogen buigen over uw woord. Ons daarin verdiepen. Ons verbazen over hetgeen u bekendgemaakt heeft door die apostel die u geroepen heeft voor de natie, Paulus. Dank u wel dat we mogen beseffen dat u een hele bijzondere weg met hem gegaan bent. En bovenal dat hij het ook beseft heeft. En niet in opstand kwam tegen alle verdrukkingen. Niet in opstand kwam tegen gebondenheid in gevangenissen. In onrechtvaardige behandelingen. Maar het allemaal verdroeg. En waardig wilde wandelen de roeping waarmee hij geroepen was. En Vader, dat is voor ons dan ook een voorbeeld om naar hem te luisteren en hem na te volgen zoals hij Christus navolgt. Dank u wel dat we die rijke woorden uit de Efezebrief mogen spellen met elkaar. En de schatten die daarin opgeborgen zijn, mogen ontdekken, mogen opgraven. En de grootste schat die we maar konden vinden is u te ontdekken. In uw Zoon, in Christus Jezus. Waarin alle schatten van wijsheid verborgen zijn. U te ontdekken en uw onmetelijke liefde. Vader, dank u wel dat we daar heel diep op in mochten gaan in de afgelopen weken. En dat we nu verder mogen gaan met een stukje praktijk. Ik bid u, Vader, geeft u ons leiding, een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Om uw woord te verstaan, om met elkaar te luisteren, met elkaar dat woord te kunnen delen, geeft u het uitdrukkingsvermogen, opdat het mag zijn tot lof en eer van uw heilige naam en tot opbouw van de gemeente. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ootmoedigheid. Dat heeft wat te maken met laag, hadden we een beetje gehoord. Een volledige tegengestelde houding met wat de wereld zich aanmeet. En ik mag u vertellen dat ik dat afgelopen zondag nog meemaakte. Het voorbeeldje dat Data gaf over dingen die in het verkeer gebeurden, die overkwamen mij ook. En mij werd de weg afgesneden door een prachtige grote open cabriolet van een heel duur merk. zag er ook heel duur uit. Die twee dames en die hele dikke meneer die achterin zat, die zich liet rijden. Nou ja, in ieder geval, die mevrouw wist niet hoe ze rijden moest. En die dikke meneer die vond mij een enorme, nou ja, nou, het was erger dan dat. Het was erger dan huftig, hè. Uiteindelijk, we waren gezellig even naar het strand gegaan. En ja, dat is dan zo'n moment dat dat naar boven komt. En als je dan weet, je hebt gelijk, maar niet zelf achteruit rijdt, dan komt er natuurlijk een keer heibel van. Ja, dat zocht ik niet. En ik reed achteruit. Maar dan merk je, ik zei het gisteren ook op de kring, dan merk je hoe dicht die vulkaan die in je is, aan de oppervlakte dreigt te komen. En maar dan is het goed dat er een stop op zit. En dat is toch een stukje leiding van Gods geest. Je probeert dat onder controle te houden. Die enorme zielse eruptie die dreigt zich in woordenstrijd of misschien wel andere strijd te ontwikkelen. En dan, nou dan ben je na 5 minuten ook weer kwijt ook. Die meneer die gaf enorm veel gas en die raakte nog bijna een paar omstanders. En kwam uiteindelijk hopelijk voor hem waar hij wezen wilde. En ik ging ook mijn weg. Maar die spanningen, zo, dat is gewoon praktijk van alle dag. En het leuke is, we zijn in de Efezebrief bezig met praktijk van alle dag. En dat zullen we maar met elkaar lezen gelijk. Hoofdstuk 4, dan lezen we de versen 1 tot en met 6. En dat lezen we uit de concordante vertaling die we hebben. En daar staat dan, ik spreek jullie dan aan, ik de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die is over allen en door allen en in allen. Tot zover. Het gaat om ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld, liefde, eenheid. Allerlei praktische zaken die de Efezebrief ons aanreikt om vanuit datgene wat we geleerd hebben in de eerste 3 hoofdstukken bezig te zijn. En ik wilde bovenaan bladzijde 283 beginnen, de derde regel, waarin staat, het zonlicht van Gods genade heeft niet alleen onze verhoging in Christus, maar ook onze laagheid in onszelf onthuld. Ja, daar moet je zicht op krijgen. Het zonlicht van Gods genade, daar moet je zicht op krijgen hoe de zaken werkelijk zitten. En dan is het de verhoging van Christus en de laagheid in onszelf. En daar misschien breng ik dat in jullie herinnering weer als het ging over die maten die genoemd werden betreffende het geheimenis van de Efezebrief. Dat het ging over de breedte, het ging over de lengte, het ging over de diepte. En over de hoogte. En die diepte werd vergeleken met de diepte van verdorvenheid waar de mensheid in terechtgekomen was. En die hoogte werd vergeleken met de hoogte van de plaats van Christus. Die de hoogste plaats inneemt boven allen die van de hemelen zijn. Nou, die afstand, die laagheid van onszelf, die verdorvenheid die we allemaal bezitten omdat we stervelingen zijn. Het bederf is werkzaam in ons. En de vruchten daarvan, de vruchten van het vlees, van dat stervende vlees, dat is de dood. Maar hij heeft ons tot een nieuwe schepping gemaakt. En hij heeft ons gepakt. En hij heeft ons gezet, hè, hebben we gelezen in Efeze 2, te midden van de hemelingen. Nou, één zo'n zinnetje, dat moet al die gedachten die we kunnen terugslaan in de hoofdstukken 1 tot en met 3 van de Efezebrief weer in ons oproepen. Niet alleen onze verhoging in Christus, maar ook onze laagheid in onszelf onthuld. Hoewel wij volmaakt rechtvaardig in hem zijn, zijn we tevens al onze eigen gerechtigheid kwijtgeraakt. Nou, Toen ik dat zinnetje las, toen dacht ik bij mezelf, ik zet eerst eens een kringetje om het woordje al. Al onze gerechtigheid. Nou, dan gaan we van onszelf. Nou, dan moeten we maar eens gaan tellen hoeveel dat al is. Heb ik gedacht. Nou, laten we er maar niet eens beginnen. Maar we zijn onze eigen gerechtigheid kwijtgeraakt. Maar we zijn volmaakt rechtvaardig in hem. En dat is misschien moeilijk te plaatsen. Maar Paulus die zegt dat zo ontzettend zuiver in de brief aan de Filippenzen hoofdstuk 3. En ik denk dat we die tekst eens eventjes met elkaar moeten opzoeken. Filippenzen 3. En dan gaat het mij om dat gedeelte vanaf vers 8. He, en we hebben het over dat zinnetje. Hoewel wij volmaakt rechtvaardig in hem zijn, zijn we tevens al onze eigen gerechtigheid kwijtgeraakt. En dan staat er in Filippenzen 3, en ik lees het gewoon maar uit de MBG. Voorzeker ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid, nou, daar staat het, hè, al onze eigen gerechtigheid kwijtrakend, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. Dus je eigen gerechtigheid kwijtraken. Paulus die was zich ervan bewust dat hij geen eigen gerechtigheid had. Want dat zou een gerechtigheid zijn uit de wet, uit werken. En hij wist dat hij die wet niet vervullen kon. En daarmee verloor hij al zijn eigen gerechtigheid. Want wie schuldig is aan één overtreding van de wet, is de hele wet schuldig. En zo wist hij, ik kan niet rechtvaardig zijn voor God, want ik kan die wet niet vervullen. En wat dan? Als die wet het niet kan, ja, dat is Romeinen 7 natuurlijk, hè? Genade doet het. En hier wijst hij dan op dat geloof dat hem in genade geschonken is. Opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. Om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de uitopstanding die uit de doden. Dat is de achtergrond van de woorden die hier, denk ik, in dit stensel staan. Hoewel wij volmaakt rechtvaardig in hem zijn, zijn we tevens al onze eigen gerechtigheid kwijtgeraakt. Wij kunnen God en zijn Christus verheerlijken, maar dat houdt tegelijkertijd in dat we al onze eigen verdiensten, en ik heb het in mijn eigen stenseltje maar tussen aanhalingstekentjes neergezet, al onze eigen verdiensten, afwijzen. En dat deed Paulus ook, want ik denk dat het verstandig is op de Bijbelkringen of thuis, als u het bandje leest, luistert even te lezen het begin van hoofdstuk 3 van de Filippenzenbrief, wat Paulus allemaal aan eigen verdiensten wilde wegdoen als vuilnis achter om Christus te winnen. Ja, hij jaagt ernaar, zegt hij. Dat kan je heel goed lezen in de laatste verse van Filippenzen 3. Vers 14. Vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel. Om de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Dat is zijn doel. Hij jaagt naar de prijs van de roeping die in Christus Jezus is. Een roeping van God. En die prijs die is niet hier op aarde te behalen. Maar dat is een prijs die van boven is. En wat is dan die prijs? Daar heb ik een beetje over nagedacht. Want ik moet u eerlijk zeggen, ik maak me wel eens een beetje ongerust. Ten eerste over mezelf. Niet over mijn redding, absoluut niet. Niet over mijn verheerlijking, absoluut niet. Want we hebben net gelezen dat dat niet uit eigen verdiensten kan voortkomen. Dus wat dat betreft sta ik helemaal blank. Het is uit Christus, maar ik maak me wel eens ongerust over de inhoud van onze toekomstverwachting. Of we goed beseffen wat dat betekent. Ik weet dat de mensen die ik spreek in de gemeente en ook daarbuiten, dat er heel veel mensen vol verwachting en blijdschap uitkijken naar wat we noemen de dag van Christus. De opname van de gemeente, zeggen we dan even zo. Makkelijk, de ontrukking. He, dat zij die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan. En wij die leven zullen veranderd worden en tezamen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Nou, dat is voor veel gelovigen, is dat het summum van hetgeen God geven kan. En ik vraag me dat af, of dat zo is. Dat is misschien een hele gekke vraag. Maar als je zo met mensen praat, dan heb ik de indruk dat veel mensen dat moment, die opname van de gemeente, die ontrukking, beschouwen als het einde van alle zorgen. En zich eraan vastklampen, de manier om te vluchten uit alle ellende. Dat is ons ontsnappingsmoment, zal ik maar zeggen. Het kan niet dicht genoeg bijkomen, want dan is de ellende hier afgelopen. En andere mensen die zien er juist tegenop, omdat ze het helemaal geen ellende vinden hier. Maar voor de mensen die daarnaar verlangen, er zijn er best een heleboel mensen die het zien als een ontsnappen aan een bestaan dat eigenlijk een beetje mislukt is hier op aarde. Het loopt allemaal niet zo lekker, enzovoort. Je hebt zorgen en verdriet en dan komt de Heer en dan is het allemaal voorbij. Maar is dat nou eigenlijk wel terecht? Ik zie er ook naar uit, ik moet eerlijk zeggen. De ontrukking is voor mij, toen ik een jaar of 4, 25 was, kwam dat naar me toe uit de Bijbel. En ik was echt verbaasd dat dat in de Bijbel stond. Het was nog erger dan science fiction, zal ik maar zeggen. Het was nog veel ingrijpender. En het heeft mij naar God toegekeerd in een enorme verbazing dat zoiets voor ons is weggelegd. Maar, en het is ook een heerlijk moment, ik wil er niks aan afdoen, maar wat is de bedoeling van dat moment? Wat is de bedoeling van de opname van de gemeente, van de ontrukking? Dat is niet om in hemelse strandstoelen, als het ware, lekker uit de zorgen ergens geparkeerd te worden en nooit meer problemen te hebben. Nee, de bedoeling is dat we gaan nu al, en dat hebben de eerste drie hoofdstukken van Efeze ons verteld, dat we gaan beseffen wat onze werkelijke roeping is. Onze roeping is niet de ontrukking, dat is alleen maar op weg naar onze roeping. Onze roeping is die prijs die van boven is, wat Paulus in Filippenzen over schrijft. Onze roeping is dat we ons beseffen het complement van Christus te zijn. En Christus is het complement van God. Dat hebben we allemaal in de Efezebrief kunnen leren. En onze roeping is om als complement van Christus diezelfde plaats in te nemen en diezelfde heerlijkheid in te nemen die onze Heer heeft. Om de hoogsten te zijn van allen die van de hemelen zijn. Onze roeping is het om heersers te zijn over het universum. Als complement van Christus. Hij heeft ons daartoe uitgekozen. En dat is nog heel wat meer dan alleen maar die ontrukking. Dat is heel wat meer dan het verheerlijkt worden. En ik denk dat moeten we ons beseffen. En als we dat niet beseffen, wie we zijn, dan wandelen we hier niet waardig aan die roeping. Want als je niet weet wat je roeping is, kan je er ook niet waardig aan wandelen. Dat is nou eenmaal een feit. En als wij alleen maar uitkijken naar dat moment van die ontrukking, en dat is het dan, dan heb je iets heerlijks. Dat is met geen pen te beschrijven, denk ik. En ik zou het ook niet kunnen beschrijven wat dat betekent. Maar het is nog maar de eerste stap naar die werkelijke roeping van God die van boven is. In Christus. En dat moeten we ons bewust zijn. Onze zeer hoge status. Vorige week heeft geloof ik het woord edelen geklonken. En dat woord edelen, dat houdt in, een edelman was iemand die gezag uitoefende in de middeleeuwen. En die hoorde ook edel van hart te zijn, om dat gezag op de juiste manier te doen. De meesten waren het niet, maar het zou wel zo moeten zijn. En wij zijn geroepen om die edelen te zijn, om dat geslacht te zijn dat Christus, het complement van Christus is. Ja, het is te bijzonder om over na te denken misschien, maar ik wil het toch heel graag doen om daarover na te denken. Weet u nog, een maand of anderhalf, twee geleden heb ik een keer over complement gesproken. Nou, en daar moet u maar terug aan denken, dat Eva was het complement van Adam, omdat Eva uit Adam genomen was. En zo zijn wij het complement van Christus, want hij is de eerste van alles. En wij zijn als gelovigen in Christus zijn we uit hem genomen hier op een plaats van vernedering op aarde. Om straks weer in die verheerlijkte staat aan zijn beeld gelijkvormig, zegt Filippenzen, weer met hem verenigd te worden als zijn complement. Want we weten het, een complement kan alleen maar datgene zijn wat van dezelfde materie is. Dus het moet van diezelfde heerlijkheid zijn die Christus is en heeft en bezit. En van dezelfde status om zijn complement te kunnen zijn. Wat een belofte. Wat een belofte ligt er in dat geweldige woord. Dat we zijn complement zijn. En dan denk ik, ja, het is fantastisch om uit te kijken naar dat moment van onze verheerlijking. Van onze ontrukking. Maar we mogen nu ook al uitkijken naar dat nog veel geweldiger moment. Wat Christus van ons gemaakt heeft. Een nieuwe schepping nu. En straks met hem in die heerschappij, in die koningsheerschappij, de wil van God te kunnen doen. Tot het volledige welbehagen van God te kunnen zijn. Ah, ik denk ja, ik wou dat toch even zeggen, want ik heb wel eens het idee dat we daar niet zo diep over nadenken. Wat onze status is voor Christus en voor God nu al. En in welke hoedanigheid wij geroepen zijn. Ja. Dat is zoiets ongelooflijks. En zoiets onbegrijpelijks. Maar ook zo waar. En dat is het fijne. Het is waar. Want God heeft het toegezegd. En we mogen dat overdenken. En ik denk. En daarnaar. En dan mag je zeggen. Wat is het dan om waardig te wandelen. Vanwege de roeping waarmee we geroepen zijn. We wandelen als edelen. We wandelen als hen. Die gesteld zijn. En zullen zijn. De hoogsten. Samen met Christus. In Christus. De hoogsten van het universum. Hoger is niet. Het is zelfs nog hoger dan onze koningin. Zal ik maar zeggen. En daar doen we al, ik weet van een jongen uit ons midden, uit de gemeente, die was toevallig, die was jarig op de verjaardag van de koningin. En die mocht uit ons midden, mocht hij een dagje mee met ik geloof iets van de opening van de Staten-Generaal of iets dergelijks, zoiets was het. Nou, die ging daar toch niet in zijn korte broek en in een gescheurd hemdje naartoe, zoals die misschien tijdens zijn werk draagt. Hè? Hij is automonteur, dus dan doe je niet je allerbeste kleren aan. Maar had zich gewassen, had zich opgedirkt en mocht daar een hele dag mee. Had zich er echt voor ingespannen, had zich erop voorbereid. Zelfs wat is daar, ging een boekje lezen van wat gebeurt er allemaal. En wij die een roeping hebben die zoveel hoger is, we hebben ook een boekje dat we kunnen lezen. Hoofdstuk 1, 2 en 3 van de Efezebrief. Nou, en dat hebben we gedaan. En we hebben onze roeping, niet een dagje Staten-Generaal, maar over ons, zegt Paulus, over wie de voleindingen van de eonen gekomen zijn. In die periode van de eonen zullen we met Christus heersen. Nou, fantastisch. Begrijp je nou waarom Paulus in Filippenzen zegt, Ik heb alles als verwerkt geacht. En ik jaag naar die prijs. Alles acht ik verwerkt om hem te kennen. En het geweldige is, en de kracht zijn er opstanding. En die opstandingskracht die is al werkzaam in ons. Omdat we zijn een nieuwe schepping. Die opstandingskracht, ja, die is nog een beetje ingehouden, die opstandingskracht. Want anders dan zouden we nu al een verheerlijk lichaam hebben. En zover is het nog niet. Maar geestelijk gezien is die opstandingskracht in ons werkzaam. God woont met zijn geest, de heilige. De geest der belofte. He, een geest die ons de belofte van God bekend maakt, woont in ons. En de geest van Christus woont in ons. Ja, veel meer en veel hoger en veel krachtiger kunnen we het ons niet bedenken hoor. Het is alleen dat ons lichaam het nog niet helemaal verwerken kan. Ik denk, ja, ik wilde daar heel kort even wat van zeggen, maar het is ietsje langer geworden dan ik dacht. Maar het is toch de moeite waard om over onze roeping na te denken, want dan is het wat makkelijker om te beseffen hoe we mogen wandelen. We kunnen God en zijn Christus verheerlijken, maar dit houdt tegelijkertijd in dat we al onze zogenaamde eigen verdiensten afwijzen. Dan komen we aan een stukje geduld. Ieder die zichzelf laag inschat, hè, dat had met ootmoed te maken. En dat betekent bovendien dat je Christus hoog inschat. Dat hebben we net gelezen. Ieder die zichzelf laag inschat, bevindt zich in een positie om de fouten en gebreken van anderen langdurig te kunnen verdragen. Geduld is een zeldzame en kostbare eigenschap die volgt op ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Geduld, daar staat wat over ook in Colossense 1 vers 11. En ik heb dat hier concordant vertaald voor me. En dat heeft u thuis natuurlijk ook, want u heeft die vier uitgaves van het EA Magazine, waarin de concordante vertaling van de brief aan de Colossense is, heeft u gehad. En dan kunt u dat nalezen in Colossense 1 vers 11. En er staat dan, krachtig gemaakt met of in alle kracht, in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld, met vreugde. Daar staat er ook nog eventjes zo stiekem bij achter. Alle volharding en geduld, met vreugde. Gelijktijdig de Vader dankend, die jullie bekwaam maakt. Waartoe? Nou, daar hebben we net over gesproken. Voor het lotdeel van de heiligen in het licht. Dan maakt God ons nu al toe bekwaam. We worden daarop voorbereid. Die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonde. Geduld en volharding. Dat zijn woorden die ons die tot ons komen, gecombineerd met de uitspraken in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid. En met vreugde. Geduld en volharding met vreugde, staat er. Wat is dan geduld? Heb ik me afgevraagd. Want we zijn niet zo geduldig. En ik ben helemaal iemand die daar erg, nou niet onder gebukt gegaan ben. Maar ik was altijd wel dat je even vlug, ik zal het wel eens even regelen. En het is een heel proces om dat toch af te leren. Een andere manier van leven. En wat is dan geduld? Dat is, ja, en naar mijn idee, alleen maar biddend afwachten wat Vader bedoelt in je leven. Dat is geduld. Want wij grijpen vaak vooruit. Dat gebeurt al als we jong zijn. Hè, dan willen we eigenlijk al een paar dagen voordat we jarig worden als kind, willen we het cadeautje al hebben. En als je moeder dan zo gek is om dat te doen, dan heb je op je verjaardag niks. Nou, dan wordt het huilen geblazen natuurlijk, want dan ben je jarig en dan krijg je niks. Een ander voorbeeld van vooruitgrijpen is op het huwelijk vooruitgrijpen. Dat doen we ook massaal in de tegenwoordige tijd. En als we dan eindelijk gaan trouwen, dan, ja, nou, ik wil niet zeggen dat je dan niks hebt, maar Maar dan is toch het frisse er alweer een heel klein beetje af. En eigenlijk het mooie wat ermee bedoeld is. We grijpen vooruit. We kopen een huis met een hypotheek. Ik doe er even lustig aan mee hoor. Maar we grijpen wel in wezen vooruit. Want we sparen achteraf in plaats van vooraf. En er wordt ons geleerd dat dat de enige manier is om het te doen. En misschien is het ook wel zo. Want je kan er niet tegen opsparen. Maar het is allemaal wel vooruitgrijpen. Het is allemaal vooruitgrijpen. We zijn, onze hele maatschappij, en daar gaan we mee, is niet getraind op geduld. En het gekke is, God, die heeft zo ontzettend veel geduld. Zo ontzettend veel geduld. En dan denk ik bij heel, nou is het al tijd voor dit of dat. Want ik heb er al zo lang voor gebeden. En het is het uitgelezen moment nu. Alle lichten staan op groen dat God me dat geeft. Nou ja, alle lichten staan inmiddels weer op rood en op oranje en ze knipperen. Maar er is helemaal niks gekomen. Want het was Gods tijd nog niet. En wij zijn ongeduldig. Wij willen het hebben. En ik moet u eerlijk zeggen, in mijn eigen leven heb ik, en ik zou dat best wel eens een keer op willen schrijven, al die wonderlijke momenten waarin God een bochtje nam in mijn leven, of in dingen die ik meemaakte voor de gemeente. Als ik u vertel hoe wij nu nog steeds televisieuitzendingen mogen doen, hoe dat gebeurd is. Alles was dicht. En ik had al afscheid genomen van de man die erover besliste. En hoe het dan gebeurt. Dat hij, laten we het toch maar doen, zei hij dan. Eigenlijk bij het uit elkaar gaan. Ik dacht, hoe is dat nou mogelijk? Ik had een hele dag gespandeerd. Ik had er geld in gestopt. Ik had eten voor die man gekocht in een duur restaurant. En ik had tegen hem aangepraat als brugman. En hij zei, nee hoor, we doen het niet. Had hij wel eerst even met me gegolfd. Had wel natuurlijk al dat eten lekker opgegeten enzovoort. En toen pas zei hij, nee, we doen het niet. Hè? Maar God zei, we doen het wel. En we gingen uit elkaar met, we doen het niet. En hij zei, laat het toch maar doen. En er was één woordje was gevallen aan het allerlaatste moment. En hij zei, laat het toch maar doen. Als u weet hoe we aan de apparatuur gekomen zijn, in het begin. Nou, dat verhaal vertel ik u niet. Maar dat was Een heel apart verhaal. Het kon niet meer, maar toch, we kregen het. Ook in mijn persoonlijk leven heb ik God bochten zien nemen, dat ik denk van, nou, hoe is dat nou toch mogelijk? Normaal gesproken had dat niet gekund. En alles op het laatste moment. En langzaam maar zeker, heb ik het gedurfd om dan maar op hem te vertrouwen. En dan maar te zeggen, als er een deur dicht gaat en daar biddend met hem over praat, dan zeg ik, Vader, u doet die deur dicht, maar dat kan alleen maar betekenen dat u een ander deurtje open doet. Ik weet nog niet welk, maar het zal altijd beter zijn dan het was. Want u gaat uw weg met mij. Nou, dat vertrouwen, dat heb ik geleerd. En dat wil niet zeggen dat ik het rijk zal krijgen in mijn leven, of dat het steeds weliger en hoe heet het allemaal, en luxe zal worden. Ik denk niet dat dat Gods weg is met ons. Maar als je kleding hebt en voedsel en onderdak, zegt Paulus, laat dat je genoeg zijn. Ik heb onlangs eens op zitten tellen hoeveel eten ik heb. En hoe groot mijn onderdak is. En wat voor kleding ik kan kopen. Dan denk ik wel, nou, God die zorgt wel heel erg goed voor me. En voor de meesten in onze gemeente. En zelfs voor de mensen buiten de gemeente zorgt God enorm goed. Waar moeten we dan naar jagen? Dan naar de dingen die Paulus zegt, waar hij naar jaagt. Naar die prijs. Van boven. En heeft u Matthäus wel eens goed gelezen? Dat vind ik zo'n mooi stukje. Matthäus 6. Ik wil het met u lezen. Daar vertelt de Heer Jezus natuurlijk tegen Israël. Zo het een en ander, Matthäus 6. Maar ik denk, hier staan dingen die wij ons gewoon ter harte mogen nemen. Want het gaat ook over zoeken. Paulus die zocht, Paulus die jaagde naar die prijs van de roeping God. En hij zegt niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid die door het geloof ontvangen wordt. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 6, vers, nou laten we maar lezen vanaf vers 27. Matthäus 6 vanaf vers 27. Wie van u kan door bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over uw kleding? Let op de lelie des velds hoe ze groeien. Ze arbeiden en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras van het veld, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maak u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de natiën, van de heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nou, dat zijn zulke wijze woorden. En wij, we sluiten die hypotheek af voor de komende 30 jaar. Niet wetend. En dan zeggen we, nou, laten we maar 5 jaar rente vastdoen. Want niet wetend dat misschien over 30 jaar hebben we een huis in de hemel. Maar goed, dan is de hypotheek hier ook gelijk afgelost. Maar, en als het wat mag toeven, dan is de rente tegen die tijd misschien wel 25%, weet je veel. Ik heb rentes meegemaakt van 13%, ik heb het gelukkig zelf nooit hoeven betalen, maar het is wel gebeurd. Nou, moet je kijken hoeveel problemen mensen dan zullen hebben, als dat gebeurt. Heer Jezus zegt, maak je maar geen zorgen tegen de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen en aan zijn eigen kwaad. Hey, maar zoek nou eerst die gerechtigheid. En Paulus wijst ons die weg van gerechtigheid. Namelijk Christus. Het bloed van Christus. Dat ons rechtvaardiging bracht. Door zijn geloof zijn wij gerechtvaardigd. Door zijn dood zijn we verzoend. Is God met ons verzoend. En wij mogen wederzijds verzoend zijn met God. Wat een heerlijke schatten. Laten we naar die dingen jagen. Geduld is een zeldzame en kostbare eigenschap die volgt op ootmoedigheid. Ja, maar zou je zeggen, geduld en jagen naar, is het dan soms zo dat ik niet meer hoef te werken? Moet ik dan mijn baan maar opzeggen en de hele dag bijbelstudie doen, hè? Dat hoor je dan wel eens dat verwijt. Nou, ik mag eerlijk zeggen, ik werk maar 3 slagen in de ronde. Maar ik probeer ook nog tijd te zoeken voor een beetje bijbelstudie, voor gebed. Dus, 's avonds voor het slapen gaan zijn de heerlijkste momenten om nog even te lezen. Misschien moeten we wel een boekje maken voor de mensen die 's avonds voor het slapen gaan in het Nederlands nog wat willen lezen uit Gods woord. Ik zit erover te denken om dat te doen, een bladzijtje voor overdenkingen. Om al je spinnenwebben van de dag uit je hoofd te jagen. Er zijn altijd momentjes. Maar als wij momentjes hebben om dat te kunnen doen, ja, dan doen we het vaak niet, want dan zijn we moe en nou, dan komt er. Ik zeg u, ik ben vaak moe. En als ik dan Gods woord open doe of een bijbelstudietje lees, dan ben ik niet moe meer. Dat is zo gek. Als ik het weer doe, dan voel ik ineens dat ik weer moe ben. Maar ertussenin, met bezig zijn met Gods woord, dat is iets wat je verfrist. Dat is heel gek, maar dat is waar. Dus als je nou moe bent, Pak dan eens een bijbelstudie en niet klakkeloos snel lezen van het moet maar weer gauw gebeurd zijn, maar lees ook die tekstjes eens na die genoemd worden. En dan ga je studeren en dan zal je zien hoe verfrissend het bad van het woord kan zijn voor dat moment van vermoeidheid. Dan voel je je als het ware onder de douche van Gods woord weer fris worden. Ik denk, nou, moet ik dan mijn baan opzeggen en de hele dag bijbelstudie? Nee hoor, dat hoeft niet. U kunt gerust lekker blijven werken. Maar je mag jezelf wel daarbij dingen afvragen. Hoe doe ik mijn werk? En dan kan je zeggen van, doe ik mijn werk als voor de Heer? Dat is een jaarthema geweest. Doe ik mijn werk als voor de Heer en niet voor mensen? Dat betekent, doe ik mijn werk als voor de Heer en niet voor mezelf? Ben ik aan het spijkeren voor mijn eigen carrière, Of doe ik werkelijk mijn werk voor mijn baas? Dat ik het beste eruit haal van wat ik kan. Zet ik me in voor zijn, voor de taak die hij me gegeven heeft. Als werk je levensvervulling is, dan kan die andere levensvervulling, namelijk waardig wandelen der roeping waarmee God ons geroepen heeft, wel eens op de achtergrond raken. Is werk mijn levensvervulling? Of heeft het alles te maken met dat geduld en met dat volharden? Ik zeg u dit, als je je werk goed doet, dan zal dat op een gegeven moment best gewaardeerd worden in misschien een betere functie, misschien ietsje salarisverhoging of wat dan ook. Maar doe je werk als voor de Heer en niet voor mensen. En wacht maar rustig af, in plaats van dat streven en dat stressen. Waar jaag ik naar? Naar de levensvervulling om carrière te maken? De meeste carrières eindigen één stapje te hoog. Want iemand doet het zo goed als verkoper, die maken we verkoopleider. Nou, en verkoopleider, dat kan die nou helemaal net niet. En dan zit je daar in een baan die je niet fijn meer vindt, verkopen kon je goed. En dan moet je anderen vertellen hoe het moet en je kan het niet overbrengen. En je zit op een baan die niet meer goed is. Of hè, je hebt eindelijk de top bereikt. En iedereen, de aandeelhouders beginnen aan je te trekken en te zeuren en te mieren. En allemaal zorgen waar je niet op gerekend had, want je dacht, eer van mensen. En je dacht, een dik salaris, een goede bonus. En daar heb je naar gejaagd. En wat krijg je? Stress. Wat is je levensvervulling? Waar zoek je naar? Nogmaals, je hoeft je werk, je baan niet aan te geven. Want ik zal u geen salaris kunnen betalen. Maar de manier waarop je je werk doet, dat is belangrijk. Is dat in overeenstemming met je roeping? Is dat in overeenstemming met je vertrouwen op God? Is dat in overeenstemming met geduld en volharding met vreugde? Dat zijn vragen die u zich mag stellen. En dan denk ik, ja, ik denk er zijn belangrijkere dingen in het leven. Want ik mag u één ding, van één ding verzekeren. Als u ziek wordt, dan zijn er 100.000 anderen die het beter kunnen dan u. U hebt ze misschien tegengehouden door het politiek goed te spelen in het werk. Maar de baan en de baas, die zal best een bloemetje naar je sturen en het beste met je been. En dan staat er een ander op en die doet jouw werk. En die doet het ook goed. En wat is dan je levensvervulling geworden? Je mag je al die vragen stellen. En ik wil er niet super kritisch op zijn, maar waar ik zo eigenlijk naar verlang is dat u en dat wij als gelovigen en ik zeker ook als gelovigen op weg willen gaan met God in die overgave, in dat vertrouwen, dat de woorden die hij zegt, dat we krachtig gemaakt worden met alle kracht in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld in vreugde. En dat heeft ook met de praktijk van ons dagelijks. Dat heeft te maken met de praktijk van de baan waarin we werken. Hoe doe ik mijn werk? En is het mijn levensvervulling? Of ga ik maar op zoek naar dat evenwicht te vinden? Dat ik niet in de stress geraak, maar dat ik mijn werk kan doen als voor de Heer. En aan de andere kant de vrede in mijn hart heb. En afwacht met dat geduld totdat God weer een deur opent waar ik door mag gaan, in plaats van dat ik met dat breekijzer die deuren zelf, meestal de verkeerde, probeer open te maken. Waar jagen we naar? Dat is de vraag die we ons mogen afstellen. Die we ons mogen stellen. En soms, ja, dan kan het zijn. Dan kan je denken, nou ben ik het suffertje van de afdeling. Heel erg om het suffertje van de afdeling te zijn. Weet u wanneer u echt een suffertje van de afdeling wordt? Wanneer je durft te zeggen als er gevloekt wordt van kan niet wat minder? Of misschien bouw je daar respect mee op. En het laatste is heel vaak het gevolg, kan niet wat minder. En misschien komt er wel een gesprek door. Van waarom zou ik niet vloeken? En dan kan je er wat van zeggen. Dat is bidden wat je doet, maar wel op een verkeerde manier. Ik bid nooit. Nee, maar je doet het elke dag, 10 keer. En misschien komt er een gesprek van. Dat zou best kunnen. En wees niet bang om het suffertje te zijn. Wees jij maar het suffertje als het tot Gods eer is. Wees dan maar een suffert. Maar wel tot Gods eer. Ik denk dat is beter dan een hele belangrijke persoon te zijn in de ogen van mensen. En niet waardig te wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. En vaak is het ook een kwestie van instelling hoor. We willen zo vaak van verschillende walletjes eten. Ja, we willen wat voor onze naasten doen. Ook vooral in de gemeente. Hè. Ik kom vanmiddag wel bij je langs. Het woordje even, kon je nog net wegslikken. Maar dat bedoelde je wel. En dan ga je even langs. Ja, maar dit. Ja, maar ik moet nu weg. Je was een half uur geweest of op bezoek in het ziekenhuis. En na 5 minuten, ik heb het zelf een keer gedaan. Eerlijk waar, en achteraf dacht ik, wat ben ik toch. 5 minuten om even je gezicht te laten zien hoe geweldig naar je bent dat je op bezoek komt. Ja, dat is eigenlijk te gek dat je op die manier probeert je schuldgevoelens af te kopen tegenover je medegelovigen. Het is een kwestie van instelling. Als jij met iemand iets gaat doen omdat die iemand eenzaam is of wat dan ook. En je wil eigenlijk ook nog al die andere dingen zelf doen, dan raffel je het af. En niemand is er gelukkig mee. Ook niet de persoon met wie je op stap gaat. En als je je instelt van die middag is voor hem of voor haar. En die middag ga ik nou proberen hem of haar een hele fijne middag te bezorgen. En we praten wat over het geloof met die broeder of zuster. En we gaan ergens heen enzovoort. De dingen die hij of zij leuk vindt en die ze maar zo weinig meemaken. En je stopt die middag erin. Dan moet je kijken, dat is gewoon een kwestie van instelling. Wat een geweldige middag je zelf ook nog hebt. Laat staan die ander. Want je hebt je erop gericht. Het is je instelling om wat voor die ander te willen betekenen. In liefde. In de liefde van de broederschap die we hebben in Christus. Zo is ook die instelling in ons dagelijks leven met het werk. En geduld, dat is iets wat een van de belangrijkste dingen is. Een zeldzaam en kostbare eigenschap die volgt op ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Efeze 4 vers 2 zegt, we verdragen elkaar in liefde. Dat woordje verdragen heb ik even naar gekeken, want dat is ook alweer zo'n woordje. Dan denk je van, nou ja, ik zal het maar verdragen met liefde. Maar dat staat hier niet, hè? Weet je wat de letterlijke betekenis is van dit woordje? Het is anechomai in het Grieks. Ja, ik kan namelijk niet zo goed Grieks uitspreken, maar ik heb een boek, een blauw boek, en daar staat het nou eenmaal in. En er staat de letterlijke betekenis onder. En verdragen, elkaar in liefde, dat woordje anechomai, dat betekent opwaarts hebben. Opwaarts hebben. Dat is wat anders dan verdragen. Dat heeft meer met naar boven toe. Misschien zelfs wel de ander uitmuntender achter dan jezelf. Elkaar opwaarts hebben. Elkaar hoog hebben, zou ik bijna willen zeggen. In liefde. Dat begrip, dat staat dan in Efeze 4 vers 2. We zullen die zin nog eventjes lezen met elkaar. Dat vers. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld, elkaar verdragend, elkaar opwaarts hebbend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. En dat woordje, dat opwaarts hebben, elkaar verdragen, dat komt ook voor in Colossenzen 3, vers 13. En daar staat dan, doet dan aan als Gods uitverkorene, heiligen en geliefde, mededogen, medelijden, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. En dan komt het. Elkaar verdragend, elkaar opwaarts hebben en onderling genade schenkend, in geval iemand een klacht tegen iemand heeft. Zoals ook de Heer jullie genade schenkt, zo ook jullie. Doet nu over dit alles de liefde aan die de band van de rijpheid is. Hey, 2 keer komt er voor in dat verdragen. Komt er voor 1 keer de band van de liefde. En de andere keer met elkaar opwaarts hebben. de band van de rijpheid, de liefde. Die band van rijpheid, van liefde, dat heeft te maken met elkaar opwaarts kunnen hebben. Die liefde, die volwassenheid, die rijpheid. We verdragen, we hebben elkaar hoog, zal ik maar zeggen, in liefde. Dit alles is gebaseerd op de bijzondere genade, zegt het stensel, die God over ons en allen die van hem zijn, uitgiet. Wij kunnen geen antwoord op zijn liefde geven zonder hem, zonder hen, de meervoud, hen erbij te betrekken die eveneens daardoor omarmd zijn. Dit kunnen we in de praktijk het beste laten zien door een passend gedrag naar alle andere heiligen toe. Toen de apostel voor het eerst een glimp doorgaf van de overstijgende weg die wij thans bewandelen, vatte hij dat samen in één woord liefde. Dat kunt u nalezen in 1 Korinthe 12, vers 31. En ik toon u een pad van het alles overstijgende, staat er geloof ik als ik het uit mijn hoofd zeg. Ik toon u het pad van het alles overstijgende. En dan gaat hij praten in 1 Korinthe 13 vanaf vers 1 over de liefde. In één woord vat hij dat samen. Liefde. Ik heb een cirkeltje gezet onder het woordje glimp. Glimp. Ik dacht bij mezelf, nou hoe kan die schrijven, hoe kan nog dat nou zeggen? Toen de apostel voor het eerst een glimp doorgaf van de overstijgende weg. De liefde. In 1 Korinthe 13. Dat is toch het hoogtepunt, zou je zeggen. 1 Korinthe 13, over de liefde. Dat is toch het hoogtepunt wat er staat. En nog zeg, nee, zo'n glimp. Dat is nou maar een glimp. Een glimp van de liefde. Weet u wat het hoogtepunt is van de liefde? Efeze 3. Dat is het hoogtepunt van Gods liefde. Daar hebben we heel lang bij stilgestaan. En 1 Korinthe 13 is maar een glimp daarvan. Dat is die overstijgende weg van de liefde. En daar kom je van alles op tegen. Vraag het maar aan Paulus. Hij schreef dat in 1 Korinthe 13. En moet eens kijken wat hij in 2 Korinthe schrijft. Over alles wat hij op die overstijgende, op dat overstijgende pad van de liefde meegemaakt heeft. Gegezeld, schipbreuk geleden, enige dagen, ja dat staat niet zo mooi vertaald, enige dagen in een moeras gelegen. Ja, als je het op de film ziet, dan denk je, oh dat is erg. Maar als je het in de praktijk meemaakt, met, weet u wat er in een moeras allemaal is? Er zijn bloedzuigers, er zijn slangen, er zijn, en in het Midden-Oosten en in Azië, er zijn muskieten, ja, die zijn zo groot als bromvliegen. Malaria toestanden, dat maakte Paulus allemaal mee. En hij heeft nooit zijn woorden teruggetrokken dat hij onderweg was op dat overstijgende pad. Op dat alles overstijgende, namelijk het pad van Gods liefde. En in Filippenzen, toen hij gevangen zat in Rome, toen hij al die moerassen en schipbreuken en geestelingen en gevangenschappen achter de rug had, dan zegt hij, en ik heb alles wat ik van waarde acht prijsgegeven om hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. En daar heeft hij al die zaken meegemaakt. En hij noemt hier daarom ook niet voor niks 1 Korinthe 13 een glimp van de liefde. Want Efeze, dat is het toppunt van Gods liefde. Daarin maakt God al zijn beloften en al zijn geheimen aan ons bekend. Als gezinsleden van hem. Als geliefde kinderen. Maakt hij dat aan ons bekend. Weet u, we gaan zo meteen pauze houden. Gaan we even koffie drinken. Maar ik wil nog één dingetje zeggen. Er was één zinnetje van de afgelopen weken in deze studie. Dat is bij me blijven haken. En dat stond op bladzijde 273 van onze werktekst. Kunt u thuis nog eens lekker nabladeren. Maar er staat, God dacht niet pas achteraf aan ons. Dat was een zinnetje die me zo mijn ogen opendeed voor Gods enorme liefde. God dacht niet pas achteraf aan ons van, oh hemel, kijk daar. Oh, die zielige Gijs, nou ja, laten we die ook maar wat geven of zo, weet je wel. Vroeger deden we poten. Dat noemen we zo poten. Dan ging je je partijtje kiezen. En dan zet je voet voor voet. En dan op een gegeven moment, degene die zijn laatste voet kon neerzetten, die mocht het eerst kiezen. Dat was poten. Nou, dan waren het een stuk of 15, 16 jongens of jonglui. En daar kon je dan uit kiezen. En we kozen allemaal de beste het eerst. En degene die het eerst gewonnen had met poten, die mocht de allerbeste uitkiezen. Weet je wel, zo ging het. En dan op een gegeven moment waren er nog 3 of 4 over. Nou, gaan jullie maar daarbij. Zo van, armzalig zootje. Van, nou ja, goed, jullie mogen ook meedoen. Maar... En dat is achteraf aan iemand denken. Zal ik maar zeggen. Op het allerlaatste moment ze er ook nog even bij betrekken. Maar dat armzalige zootje dat wij zijn. God dacht aan dat armzalige zootje. Aan hen die door Christus uit de diepste diepte van ellende en verdorvenheid opgetrokken werden. God dacht aan ons vooraf. Voor de nederwerping van de wereld. Hij dacht zelfs aan ons al. Had hij ons al eonisch leven beloofd. Voor het begin van de eonen. God dacht aan ons zo ver vooruit. En dat moet een troost zijn. Als u dat niet als een troost ervaart. Dan weet u niet, dan heeft u nog geen besef van hoe diep persoonlijk God aan u alleen dacht, voordat hij nog maar de eonen zijn gang laat gaan. Heeft hij al aan u en aan mij gedacht? Heeft hij ons al gezien op de plaats die wij mogen hebben in Christus? Is dat? En dat moet ik allemaal denken, als ik dat zinnetje overdenk van God dacht niet pas achteraf aan ons. Nee, hij heeft ons van tevoren uitgekozen. Van tevoren bestemd. Van tevoren gekend. Geroepen. Gerechtvaardigd. En verheerlijkt. Pauze. Ja, daar waren we gebleven. God dacht niet pas achteraf aan ons. Een hele bijzondere gedachte. Een gedachte die ons alle beloftes van God in herinnering roept. Dat hij ons van tevoren gekend heeft. En dat van tevoren is wel heel ver van tevoren. Het stensel zegt dan verder. Hij vatte die glimp uit 1 Korinthe samen met de liefde. Hij begint zijn zegen in 1 Korinthe 12 vers 31 tot 14 vers 1. En u kunt dat thuis verder nalezen. Hij begint zijn zegen met liefde is geduldig. Nou, daar heb je dat weer, hè? Dat geduld en volharding en vreugde, die horen bij elkaar. De liefde is geduldig. En hij sluit af met de opmerking dat zij alles verdraagt. Nou, dit is een ander woordje verdragen dan het woordje dat we net weer gezien hebben. Want net hadden we het woordje in het Grieks anechomai, hè? Opwaarts hebben. Maar hier staat een woordje dat heeft te maken met eronder blijven. Hypomene. Of hypomone. Ik weet niet precies hoe het in het Grieks is. Maar letterlijk in het blauwe boek kunt u het weer kijken. Daarnaar met de betekenis eronder blijven. De liefde blijft eronder. Die vlucht niet. De liefde blijft eronder staan. En dat heeft te maken met volharding. Dat heeft te maken met geduld. En dat heeft te maken met ziende op God. Dit is de grootste van de blijvende drie, zegt dan 1 Korinthe 13 aan het slot. Geloof, verwachting, liefde. En de liefde zal nooit uitvallen. Dat is een hele bijzondere gedachte, want de liefde zal nooit uitvallen. Ik weet niet of je wel eens in Spanje op vakantie geweest bent in vroege tijd, maar dan viel het licht wel eens uit. En niet alleen het licht, ook de lift. En dan zat je op de 7e. Goed, die lift viel uit, maar Gods liefde zal nooit uitvallen. En zoals die lift wel uitvalt om je naar boven te dragen, Gods liefde zal nooit uitvallen om je naar boven te dragen. Om je aan zijn hart te koesteren, want de liefde is de voltooiing van heel Gods plan van de eonen. Vrede. Nu hebben we een fundament voor vrede. De elkaar bestrijdende groepen binnen het christendom zoeken vrede door het sluiten van compromissen. Dan moet je dat eens naast elkaar leggen. Compromissen en fundament. Compromissen, daar zitten breuken in. Dat is nooit een hecht fundament. Compromissen zijn meningen, diverse meningen aan elkaar geregen. En dan maar de scherpste worden eruit gehaald. En de moeilijkste problemen, daar zullen we later nog wel eens over praten. Maar laten we nou maar beginnen met, enzovoort. Dat begint al op een fundament dat geen fundament is. Vrede moet een werkelijk fundament hebben. Echte vrede onder de heiligen van God is niet gebaseerd op compromissen, maar op ootmoed, op zachtmoedigheid, op geduld, volharding. Hè, dat zijn die twee begrippen weer, geduld en volharding, die ook voorkomen in Colossenzen 1 vers 11. Hè. Een erkenning van de eenheid van de geest. Dat elkaar verdragend en elkaar hooghebbend. Toen ik dat woordje verdragend, elkaar verdragend zag, toen dacht ik bij mezelf, zouden we daar een kleine woordspeling op maken. Elkaar verdragend. In geduld de ander zo ver dragen als nodig is om de liefde van God over te brengen. Dat is niet verdragen, maar verdragen. Prest iemand je voor een mijl, zegt de Heer Jezus, ga een tweede. En dit is misschien niet eens een zaak van pressen, maar dit is een zaak van volharding en van geduld met vreugde. Elkaar verdragend. Zonder deze dingen kan er geen sprake zijn van echte wederzijdse verzoening. De vrede en de eenwording die vandaag de dag nagestreefd worden zijn voornamelijk gebaseerd op onverschilligheid ten opzichte van Gods openbaring. En ze zijn gebaseerd op organisatorische zaken. En daar zijn we vreselijk goed in. Vooral in het bedrijfsleven. We organiseren alles om het maar zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ootmoed, geduld, liefde ontbreekt nogal. Het is allemaal gebaseerd op geld, op het voortstuwen van productie, het voortbrengen van uiteindelijk van winst. En dat is ook de doelstelling van een organisatie in het bedrijfsleven, winst voortbrengen. Nou, de doelstelling van het organisme, dat we het lichaam van Christus noemen, is niet het voortbrengen van winst, maar van liefde. En van godsvrucht. En godsvrucht, dat weten we, is een groot kapitaal. En dat is onze winst. Niet het slijk der aarde, maar onze roeping die van boven is. Het is menselijk, hè, die eenheid die nagestreefd wordt en die vrede op menselijke basis. Het is menselijk en humaan, zowel de methode als het doel. We kunnen werkelijk één zijn met alle geheiligden. Maar dat kan alleen als we alle afscheidingen negeren die door de partijen waar ze bij horen zijn opgetrokken. Laten we gemeenschap nastreven met allen, ongeacht de kerk of de groep waarbij ze horen. Behoort iemand tot het lichaam van Christus, ja? Dan hoort hij of zij bij ons. En wij horen bij hem of bij haar. We komen, als we over verdeeldheid spreken, zegt de Stensel, komen we in onze dagen veel tweedracht, oneenigheid en verdeeldheid tegen. We zien een voortdurend streven naar eenheid. Nou, als we de woorden van Efeze 4 goed gelezen hebben, dan staat er niet je beijverend de eenheid naar de eenheid van de geest te streven, maar er staat je beijverend de eenheid van de geest te bewaren. Kijk, streven naar eenheid is omdat eenheid ontbreekt. Bewaren van eenheid is omdat die eenheid er al is. Dat is een heel groot verschil. Je bewaart iets wat er is, of je streeft iets naar wat er niet is. Maar God heeft ons die eenheid gegeven. En dat hebben we ook gelezen met elkaar. vanaf vers 4. Eén lichaam, één geest, één verwachting, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Allemaal één, één, één. Dat heeft te maken met eenheid. Maar we zien een voortdurend streven naar eenheid, maar dat draagt maar zelden vrucht. Het leidt eerder tot weer een scheuring. Een van de verdrietigste verschijnselen is dat waarheid als een excuus voor verdere verdeeldheid wordt gebruikt. Nou, Data is daar de vorige keer al een beetje op ingegaan met scheuringen in de kerken in het verleden enzovoort. En dat nu weer bijeenbrengen onder één dak van de protestantse kerken. En dan gaan ze weer naar de rechter toe enzovoort. De waarheid, ja. Wij kennen Gods woord. En wij kennen de waarheid. Maar kennen wij de waarheid al volkomen? Zijn wij zo vervuld met de kennis van Gods woord dat we alle dingen weten? Dat we alle geheimen en alle woorden al weten die daarin geschreven staan? Of moeten we er zelf ook nog heel diep en lang over studeren? Is Gods woord in een mensenleven helemaal te kennen? Dus laten we ons ook moedig opstellen. En laten we niet de waarheid gebruiken als een koevoet om ons gelijk te krijgen. Maar laten we de waarheid voor zover we die nu kennen koesteren als een schat van God. Maar nooit gebruiken om de eenheid te verbreken. Dat is juist een van de verdrietige verschijnselen, dat de waarheid als een excuus voor verdere verdeeldheid wordt gebruikt. Iedere beweging wordt al snel een sekte. En het zaad dat in de periode van afscheiding gezaaid wordt, is vaak zo vruchtbaar dat het na korte tijd uitgroeit tot vele verdere afscheidingen. Ja, hoe komt dat nou? Dat als er nou eenmaal zoiets gebeurt, dat een kerk of een geloofsgroepering die een beetje wat groter is, uiteenvalt, hoe komt het dan dat dan heel snel verwoordt tot allerlei versplinteringen? Ik heb daar al een beetje over nagedacht. En dat komt omdat dan mogelijkerwijs, het is eventjes zo een beetje vragenderwijs gesteld, maar mogelijkerwijs zien dan mensen binnen die groepering hun kans schoon om zelf een beetje baasje te worden van het geheel. Een beetje zich op te werpen als leider. Om zich heen volgelingen te verzamelen. Want ja, als jij volgelingen hebt, discipelen, dan sta je er zelf een beetje boven en dan ben je weer wat. En dat gebeurt heel vaak als er menselijk en op menselijke manier gereageerd wordt in zo'n proces van afscheiding en van verdeeldheid. En dan zijn er maar heel weinig mensen die opstaan en proberen de eenheid te bewaren. En over die eenheid te praten. En ons gezonde verstand te gebruiken dat we van God gekregen hebben. Maar dan zijn er heel veel die dan hun kans schoon zien om hun eigen baantje, als ik het zo mag zeggen, om hun eigen baantje te verzekeren en volgelingen om zich heen te verzamelen. Kijk, dat is het zaad van heerschappij in plaats van het slaaf van Christus zijn. En dat zijn dingen die niet bij elkaar horen. Die kunnen niet bij elkaar. Ben je een slaaf van Christus, dan is Christus jouw Heer. En dan werp jij je niet op als baas over anderen. Gaven in de gemeente, en met name wanneer dat door mensen heen geschieden moet, dat zijn gaven. Dat zijn geen verworvenheden waar je zelf naar grijpt, maar dat zijn gaven die God in de gemeente geeft. En als we dat niet in de gaten hebben, en als we ons daartegen verzetten, dan maak je in wezen verdeeldheid waar eenheid moet zijn. Gezag door mensen. En dan zet ik dat er maar voor mezelf tegenover gaven in de gemeente. De enige menselijke methode, dus de mensenmanier, om dit uiteenvallen te bestrijden, is het aanstellen van een mens als hoofd. De patriarchen van de Oosterse kerken, dat is 1. 2. De paus van Rome. 3. De bisschoppen. En 4 kerkvergaderingen of synodes en concilies van de westerse kerken zijn hier voorbeelden van. Er moet een menselijke autoriteit zijn. Op de menselijke manier althans. Hè? Leiders menen dat zij hun volgelingen niet bij elkaar kunnen houden dan alleen maar door gezag over hun geloof uit te oefenen. En voor hen te beslissen wat ze geloven moeten. Nou ja, en dan geloof je dus dat in Maria Hemelvaart, om maar iets te zeggen. Of je laat je wijzen op het feit dat de wet de enige weg tot redding is. In plaats van de genade. Dan ga je mensen volgen die de oude Joodse religies weer in ere willen herstellen ofzo. Terwijl juist de wet aangetoond heeft dat we hem niet vervullen konden. En dat we het uit genade mogen ontvangen. We hebben een mooi boekje waarin dat een beetje beschreven staat. Wat allemaal dingen zijn die mensen ons leren. Het is een heel oud boekje al. Het heet een voorbeeld van gezonde woorden. En daar worden ook de ongezonde woorden in genoemd. Het is misschien best weer eens goed om dat na te slaan. Maar dan gaan menselijke tradities, menselijke leringen, dan gaan geloofsbelijdenissen, die samenvattingen zijn van verkeerd begrepen waarheid vaak, gaan domineren over Gods woord. En dan hebben mensen in kerken, mensen hebben in kerken autoriteit of in gemeentes. Weet u, toen ik dat las, weet je waar ik aan dacht? Toen ik dat zinnetje las. Er moet een menselijke autoriteit zijn. Toen dacht ik bij mezelf, dat was de eerste fout die Israël maakte. Moet u maar eens nalezen in 1 Samuel 8, vers 1 tot 7. En dan zegt God, want Samuel was nogal verdrietig toen het volk zei, we willen een koning als de andere volkeren. We willen dus niet meer jou, Samuel, als mond van God, als leider van ons. Nee, we willen een echte koning. En Samuel was verdrietig. En toen zegt God tegen Samuel, ja, maar jij moet niet verdrietig zijn. Ze hebben jou niet verworpen, ze hebben mij verworpen. De eerste fout van Israël. Nou, niet de eerste. Maar wel een hele grote. De eerste fout was al toen Mozes eventjes een dagje of 40 weg was. Toen ging hij zijn gouden kalf maken. Nou, dat was een hele dikke fout. Maar daarin, dat was al de wortel van hun opstand tegen God. En het uitte zich in 1 Samuel 8. We willen God niet meer als leider, we willen een echte koning. Nou, een koning zal je krijgen, zei God. Ze zullen je onderdrukken, ze zullen je uitbuiten, ze zullen je verdelen, enzovoort. Dat doen koningen. Een menselijke autoriteit stellen in plaats van God, dat is de menselijke manier om eenheid te bewaren, die alleen maar leidt tot verdere verdeeldheid. Ik denk dat het heel goed is als u dat gedeelte uit 1 Samuel hoofdstuk 8 eens doorleest. Leiders menen dat ze hun volgelingen niet bij elkaar kunnen houden dan door gezag over hun geloof uit te oefenen en voor hen te beslissen wat ze precies moeten geloven. Nou, dat is dus de weg van de onmondigheid. Terwijl Paulus ons een weg toont waarin God gaven schenkt in de gemeente tot aanpassing naar volwassenheid, geestelijk gesproken. Als God de gaven geeft, in plaats van dat de mensen het op hun manier doen in menselijke organisatievormen, maar als God de gaven geeft, in een gemeente die werkelijk zich in alle ootmoed en overgave onder Gods woord wil buigen in liefde, dan is er altijd een groei naar eenheid en het bewaren van eenheid, en een groeien naar volwassenheid. Hoe handelen wij? Nu komt er een zeer praktische en diepgaande vraag naar voren. We hebben enkele grote en kostbare waarheden leren kennen. We belijden zelfs, dat is misschien wel het summum van alle waarheden, de wederzijdse verzoening van het hele universum. Nou, ik heb voor mezelf eens gedacht van, hé, welke andere kostbare heerlijke waarheden heb ik nou toch leren kennen? En ik heb ik heb niet een heleboel hoofdstukken van de Bijbel op nageslagen hoor. Ik heb gewoon maar uit mijn hoofd gedacht van wat zijn er nog meer kostbare waarheden die we hebben leren kennen. Rechtvaardiging. Door het geloof van onze Heer. Door zijn gestorte bloed op Golgotha. Verzoening door de dood van de Zoon. Gevolg. God roept ons tot relatie met hem. Wederzijdse verzoening. Kostbare waarheid. We hebben het vanavond gehad. Onze hemelse roeping. Het geheimenis van Christus. Dat hij het hoofd is van heel het universum. Zowel in de hemelen als op de aarde. Het Efeze geheimenis. Dat we gezamenlijk lichaam zijn. Gezamenlijk deel hebben. Gezamenlijk lot genieten. Van een kostbare waarheden. Dat we het complement van Christus zijn, hebben we net besproken. Wat een geweldige roeping is daaraan verbonden. En dan inderdaad, die wederzijdse verzoening. Nou, er zijn nog veel meer kostbare waarheden. Hè? Geheimenissen en kostbare waarheden uit de schrift halen. Ik heb er zomaar een paar genoemd die in mijn hoofd opkwamen toen ik er even over nadacht. Zullen wij het toelaten dat deze waarheid en die andere waarheden ons zullen afscheiden van onze medegelovigen? Als je spreekt met concordante broeders uit andere landen, die zitten heel vaak gewoon maar in kerken. Die helemaal de wederzijdse verzoening niet kennen en leren. De universele verzoening, zoals het hier genoemd werd. Die helemaal niet, misschien niet eens weten van ons hemels lotdeel. En die broeders zitten daar in kerken. En die horen elke zondag dingen waarvan ze zeggen, ja, ik denk er wel een beetje anders over. Het is eigenlijk veel rijker, dominee, dan u zegt. Maar die zijn niet bezig om met de waarheid die zij kennen die gemeente kapot te maken. Die proberen die broederschap toch in die plaatselijke gemeente met elkaar en die eenheid te bewaren. En dan gaan ze een paar keer per jaar, is er dan misschien een conferentie in hun land georganiseerd vanuit het concordante gebeuren. En daar ontmoeten ze de broeders die ook die weer net dat wat meer weten. En daar delen ze dan die waarheden mee. Maar ze gaan niet in hun lokale gemeente die waarheden niet kennen de zaak kapot maken. Dat is niet de goede manier. Kijk, dat wij in Nederland in Rotterdam zo'n gemeente hebben. Maar ik denk niet dat die voortgekomen is uit een afscheiding. Hetgene wat ik ervan begrepen heb, is dat het meer een soort aanspoelen was van schipbreukelingen op een verlaten strand. Zal ik maar zeggen, God heeft ons, de zoekenden, heeft hij op de een of andere manier rondom een zondagsschoolvereniging, heeft hij bij elkaar gehaald. En we zijn iets gaan ontdekken. En dat hebben we met elkaar en dat delen we met elkaar. Nou, dat is een geweldige genade, maar het is niet iets van een afscheuring van wat anders. En ik denk, zo moeten we dat ook proberen te begrijpen. En we mogen niet. Kijk, zelfs al het feit, hè, dat, daar zijn we zo sterk in, ook in Ebenezer, om toch de klemtonen soms wat verkeerd te leggen. Ik ben daar zelf ook heel sterk in trouwens. Maar, van, dan zeggen we, wij. En dat bedoelen we, dus jullie niet. Daar moeten we zo voor oppassen. Hè? Van wij weten en wij hebben en God heeft ons in genade. En zeggen we dan, maar dan klinkt dat zo van wij wel en jullie niet. Daar moeten we zo mee oppassen. Op de kring vroeg iemand van hoe moet ik nou met de buurman of met de buurvrouw over al deze geweldige dingen praten uit de Efezebrief. Nou, ik heb gezegd, daar kan je niet over praten. Daar kan je niet over praten. Je kan niet over de geheimenissen van de Efezebrief met een gelovige praten die daar niets van weet. Dan moet je moet beginnen op het niveau en op de kennis die ze zelf hebben. En dat is gebaseerd op het allerkostbaarste dat we hebben. Namelijk Christus en die gekruisigd. En je mag praten over de opstanding. En mogelijkerwijs dat die gesprekken kunnen leiden met zo nu en dan eens eventjes Een woordje extra geven. Even een nieuwsgierig makertje over. Hé, wat hij nou zegt. Hij weet meer dan hij zegt. En als God dan die nieuwsgierigheid in dat hart legt. Naar de waarheid. Dan komt dat vanzelf. Maar ga niet vertellen over allerlei geweldige hoge waarheden. Die voor ons in een context liggen van jarenlange studie. Daar kan je zo niet meer binnenkomen bij een ander. En je kan natuurlijk wel gaan vertellen, nou, hartstikke fijne broeder, de hel bestaat niet. Nou, einde gesprek hoor. Want die hel bestaat wel voor die andere broeder. Daar kan niet zomaar mee aankomen, dan leg je geen relatie met de kennis die ze hebben. Terwijl het toch een broeder of een zuster is. Ondanks het feit dat ze geloven dat hij ander is. Want God die handelt niet met ons naar wat we weten en naar wat we geloven of naar wat we niet geloven. God handelt met ons naar wat hij wil. En dan moeten we, er zijn broeders en zusters die niet geloven in de ontrukking. Maar het zijn toch broeders en zusters. Zal dan die verheerlijking, die dag van Christus over hen niet komen? Natuurlijk wel. Ze zullen met hun mond openstaan. God doet niet naar wat we geloven. Als dat zo was, nou dan was er niet veel heerlijkheid te verwachten. Want we zijn zeer beperkt in onze ideeën daarover. Maar God doet naar zijn plan rijkelijk. En we mogen niet op grond van wat we misschien meer weten dan een andere gelovigen, mogen we geen scheuring maken. Probeer de koppeling te maken. Ik denk dat onze manier van handelen moet zijn. Zullen wij het, en dan zeggen we maar wat hier staat, de wederzijdse verzoening van het hele universum. Laten we dat nou eens nemen als een waarheid die voor ons een heerlijke waarheid is. En in wezen de voltooiing van heel Gods voornemen. Maar zullen wij dat laten fungeren en zullen we het een kern van een sekte laten worden? Zullen we onze gemeenschap beperken tot hen die op dit punt van die wederzijdse verzoening van het universum, die op dit punt hetzelfde geloven? Nou, dan hebben we maar een klein groepje, zeker in landen die het niet zo rijk hebben als wij met een vrij grote gemeente waar je bij elkaar komt. Landen waarin gelovigen soms honderden kilometers moeten rijden om een andere broeder of zuster te ontmoeten die hetzelfde gelooft. Dan mag je toch niet zeggen van, als je dat niet gelooft, ben je mijn broeder of zuster niet. Dat kan toch niet? Zal het de oorzaak zijn van een nieuwe breuk in de eenheid die God bedoelt dat zijn heilige juist karakteriseert in dit beheer van de genade van God? Het is een natuurlijke neiging, dat zal niemand ontkennen. En niemand kan het helpen dat de omgang nauwer is met hen die hetzelfde geloven dan met hen die anders denken over zaken uit de schrift. Voor menselijke wijsheid is werken via een sterke, afzonderlijke organisatie de meest zekere methode om een succesvolle verspreiding van leringen te bewerken. Maar het is niet altijd Gods weg. Over het algemeen niet. Als Paulus pas aan de slag gegaan was wanneer hij een succesvolle, grote organisatie had gevormd om hem in Romeinse strijdwagens door heel het Romeinse Rijk te voeren om zo snel mogelijk overal het evangelie te verkondigen, hadden wij geen brieven gehad, hoor. Kan ik u wel verzekeren. Dan was het gewoon alleen maar mondeling tot ons gekomen met alle mogelijke fouten van dien. God heeft hem als een eenling bij wijze van spreken geroepen. Dat is fantastisch van God. God is niet afhankelijk van mensen. God roept alleen mensen in genade om het door te geven. En zo roept hij u en zo roept hij mij om in liefde de eenheid te bewaren en dat geweldige evangelie door te geven, zoals het door anderen verstaan mag worden. En dat is misschien ook wel eens ons probleem met uitzenden voor televisie. En dat is misschien ook wel eens ons probleem met het uitzenden voor de radio. Dat we vanuit een stuk kennis praten, waarvan anderen denken, wat zouden ze nou bedoelen? Dat is jammer. Maar dat is nou eenmaal iets wat niet anders kan. En zelfs door die beperkingen van ons heen is God in staat om mensen toch aan te spreken. Laten we hem zijn gang maar laten gaan. Als wij ons maar durven overgeven aan hem als een levend, heilig en God welgevallig offer. En onze leden in dienst stellen van de gerechtigheid. Ik denk als we in die relatie met God onze roeping die van boven is na willen jagen, dan zal God deuren openen waarvan wij niet eens wisten dat ze bestonden. Tot zover.